Laten we samen met de Filippenzenbrief openslaan en we lezen daar een heel klein stukje uit. Filippenzen hoofdstuk 1 vers 27 tot en met 30. Filippenzen 1, vers 27. Misschien vers 26 te beginnen dan. Even een klein beetje waarom dat hij met dat woordje begint. Alleen. Staat in vers 26. Dan zult gij ruimschoots reden hebben om over mij te roemen in Christus Jezus wanneer ik weder bij u kom. Alleen. En als dat woordje komt, dan moet je altijd oppassen van wat zijn dan de voorwaarden of wat komt er nu? Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest. Eén van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud. Aan u is de genade verleend voor Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. In dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien. En nu van mij hoort. Nou, tot zover deze woorden uit de Filippenzenbrief. We hebben gezien voorafgaand is Paulus met de vraag bezig wat er met het vonnis beslist zal worden. Of hij schuldig zal zijn en gedood zal worden. Of dat hij vrijgesproken zal worden en zijn werk nog voort mag zetten. Paulus zegt aan de ene kant, ik verlang heen te gaan om bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar om nog te blijven leven, dat is nodig om u het wil. En dan is hij eigenlijk van de overtuiging in vers 25, en in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven. Dus Paulus die voelde eigenlijk wel aan dat hij nog verder mocht en dat hij door God gebruikt mocht worden in de gemeenten. En we hebben dat de vorige keer ook gezegd. Naar alle waarschijnlijkheid is Paulus dan ook weer vrijgekomen uit Rome. De geschiedenis vertelt ons dat de Joden niet gekomen zijn om hem aan te klagen in Rome. Het bewijs wordt daarvoor gevoerd in de 2e Timotheusbrief en in de Titusbrief, die later geschreven zijn dan de brief aan de Filippenzen, waar we kunnen lezen dat Paulus gewoon weer onderweg is. En op weg is en op reis is. En dat kan niet als hij nog in Rome in de gevangenis zit. En wij gaan dan ook vanuit dat hij waarschijnlijk twee keer, we spreken ook van de tweede gevangenschap van Rome, waarna hij inderdaad gedood is. Hier staat dus dat Paulus voornemens is om, zoals er staat, wanneer ik weder bij u kom. Hij verlangt er zo naar om deze eerste gemeente in Europa weer te mogen bezoeken. Maar dan is alleen maar de vraag, hoe hangt de vlag erbij? Wat vindt hij dan terug in de gemeente? Hij heeft de gemeente, hij is bij het ontstaan van de gemeente geweest. Daar is hij bij betrokken geweest, met Lydia. Hij heeft de gemeente geleerd, hij heeft de gemeente opgebouwd. En dan is het natuurlijk wel heel bijzonder dat Paulus zich afvraagt van, hoe zal ik de gemeente terugvinden? Wat gebeurt er vandaag bij jullie in de gemeente? Hij had wel iets gehoord. En daar gaat ook het andere gedeelte van deze brief over. Over de gevaren die er zijn in deze gemeente. Maar hij is erg geïnteresseerd hoe het hier in de gemeente, in Filippi gaat. Natuurlijk is het dan heel fijn om elkaar terug te zien, alleen, waar gaat het dan om? En dan zegt hij in vers 27, goed, we kijken ernaar uit om elkaar weer terug te zien. Dan zegt hij in vers 27, alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus. Gedraagt u waardig het evangelie van Christus. In de, niet alleen in de Statenvertaling, maar in andere vertalingen staat, laat het gemeenteleven waardig zijn ten opzichte van het evangelie van Christus. Niet alleen ons persoonlijk leven, maar ook het gemeenteleven. Laat het gemeenteleven waardig zijn ten opzichte van het evangelie van Christus Jezus. Waardig, gedraagt u waardig. Als gemeente, maar ook heel persoonlijk. Nou, waardig heeft ook, en dat heeft natuurlijk in dat woord, heeft zich, daar is dat ook in vervoegd, dat heeft met waarde te maken. Zijn we ons bewust van de waarde van het evangelie? Van de kostbaarheid van het evangelie? Als we weten hoe kostbaar het evangelie is, dan moeten we ook ons in overeenstemming met de waarde van het evangelie waardig gedragen. Dus gedraagt u waardig. Nou, als we het dan hebben over de waardigheid van het evangelie, dan hebben we het over, nou, ik noem een paar dingen die ontzettend belangrijk zijn. Het doel van het evangelie. Het doel van het evangelie. Wat is nou het doel van het evangelie? Het evangelie. Misschien zijn er een aantal onder ons die, is er een aantal onder ons die daar iets over kan zeggen. Als hier staat waardig het evangelie, nou, dan gaat het erom, beantwoorden we in ons dagelijks leven aan het doel van het evangelie? Beantwoorden we aan het doel? Nou, dan is de vraag natuurlijk, wat is nu het uiteindelijke doel van het evangelie? Wie zou daar iets over kunnen zeggen? Wat is het doel van het evangelie? Precies, je geeft het door aan anderen. Dat heeft alles te maken met toewijding. Hè? Het evangelie leidt tot toewijding. En als je de Heere toegewijd bent om hem te willen dienen, dan leef je waardig het evangelie. Goed, dus mag ik het zo noemen, Hiske, toewijding? Om hem te dienen? Oké, dat is een doel van het evangelie. Nog iemand iets? Ja? De verandering in je leven. Dat je ook inderdaad laat zien dat je anders bent. Dat is het doel van het evangelie. Dat wij ook een licht zijn in deze wereld. Ja. Nog meer, wat is het doel van het evangelie?
Zielen te redden.
Ja, dan kom ik toch weer een beetje hetzelfde als wat Hiske ook zei. Andere mensen winnen voor Christus. Hè? Wat is het doel? God groot maken in je leven. He, daarvoor heeft hij ons geroepen. Om, ja, zoals Paulus ook zo mooi zegt. Hij zegt, opdat Christus groot gemaakt wordt in mijn lichaam. Dat is het doel van het evangelie. Heel veel mensen denken, het doel van het evangelie is dat we in de hemel komen. Ja, natuurlijk is dat het doel van het evangelie. Maar het heeft veel meer. Waardig het evangelie. Nou, wat is nog meer het doel van het evangelie? Ja, het doel van het evangelie is, nou ja, we hadden het er net al over, hè, dat we herkenbaar zijn en dat Christus in ons zichtbaar wordt. Ja? Nog meer?
Invloed van Satan opheffen. Dus de vernietiging van Satan. Aan het einde van de periode dat is, voordat we naar de hemel gaan, dat er toch een periode komt dat Satan.
Ja, het doel van het evangelie, dat is dat Satan, hè, de kop van de slang, vermorzeld zal worden. En dat Satan uiteindelijk in de pool des vuurs zal verdwijnen. Maar we moeten goed in de gaten houden dat dat uiteindelijke doel niet bereikt wordt door ons, maar door Christus. Ja, inderdaad. Want er zijn ook, en dat is misschien best wel goed om dat te zeggen, dat noemen we ook hoe noem je dat? We noemen dat wel eens de geestelijke oorlogsvoering. Hè? Er zijn heel veel kerken die constant bezig zijn met geestelijke oorlogvoering. We zijn constant aan het vechten tegen Satan. En ik denk dat de Bijbel ons juist leert om onze positie in te nemen in Christus. En te mogen weten, kijk, laat je nooit uitlokken om met Satan te gaan vechten, want dat verlies je. Hè? Maar ga staan in de overwinning die behaald is. En dan zijn we, we hoeven niet overwinnaars te worden, maar we zijn meer dan overwinnaars. En eens zal dat evangelie inderdaad ook vervuld worden als Satan in de poel des vuurs komt.
Maar is dan het doel van de schepping van de mens, is dat ook het doel geweest om uiteindelijk Satans macht op aarde te vernietigen?
Ja, dat is best wel een heel moeilijk onderwerp. Hè, want de val van Satan is waarschijnlijk veel eerder geweest dan de schepping van de aarde. Hè, en we zien op een gegeven moment heel duidelijk dat God de mens de opdracht geeft om deze aarde als het ware in bezit te nemen. En dan denk je wel, ja, wie heeft deze aarde dan? Hè? Dus ja, God heeft de mens ook daarvoor een roeping gegeven. Ja,
ja, we hebben gefaald. Hè?
Ja, wij hebben gefaald. Maar uiteindelijk hebben we niet gefaald, want de grote mensenzoon heeft in onze plaats overwonnen. En zijn we met Christus meer dan overwinnaars. Ja. Wie heeft nog meer een idee van wat betekent het evangelie? Wat is het doel van het evangelie? Wat zeg je? Het doel van het evangelie is de overwinning van de zonde. Ja, inderdaad. De overwinning van de zonde, de vergeving van de zonde, ook in ons persoonlijk leven. Maar ook de overwinning van het... Zie je hoe smal we soms het evangelie maken, terwijl het evangelie zo rijk geschakeerd is en zo breed is, hè? Ik heb hier opgeschreven, het doel van het evangelie is in de eerste plaats heiliging. Dat wij apart gezet zijn van deze wereld. Dat wij zijn eigendom zijn. Het doel van het evangelie is reiniging. Het is zo ontzettend belangrijk als wij niet geheiligd leven hier op deze aarde en ons helemaal vereenzelvigen met de wereld, dan wandelen we niet waardig het evangelie. Maar als we het evangelie waardig willen wandelen, betekent dat we afgezonderd willen zijn van de zonde van deze wereld. Dat we anders willen zijn. En als het doel van het evangelie is reiniging, dat betekent dat we ook inderdaad ons willen laten reinigen. Dat we een verlangen hebben om rein te zijn. Het heeft te maken met verlossing. Dat we ook verlost niet alleen worden, maar verlost leven. Nou, dat heeft alles te maken met gedraagt u waardig het evangelie. En dan staat er ook, dus daar is heel veel over te zeggen, over dat evangelie. En dan staat er ook in vers 27, hetzij ik kom en u zie, of hetzij ik afwezig blijf. Hier zien we dus heel duidelijk dat Paulus zowel het een als het ander openlaat. Hij weet het niet zeker. Hij hoopt dat hij nog bij hen kan komen. Maar hij zegt daarmee ook van, laat het niet van mijn komst afhankelijk zijn. Laat het niet van mijn komst afhankelijk zijn, maar dat jullie waardig het evangelie wandelen. Nou, dat waardige gedrag, dat wordt direct in dat 27e vers al naar voren gebracht. Er staat hier in vers 27... hetzij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen. Nou, waar gaat het dan om? In de eerste plaats dat gij vast staat. Dat is een mooie uitdrukking. Dat gij vast staat. Vast staan heeft te maken met stabiliteit. Heeft te maken met standvastigheid. Vast staan. Ik heb er een paar teksten over opgeslaan waarin de Bijbel ons oproept om vast te staan. Er is vooral de laatste tijd onder heel veel christenen die vaak zo labiel zijn en zich laten beïnvloeden. En op een gegeven moment zo teleurgesteld worden en het geloof als het ware overboord gooien. Maar wat is het belangrijk om in deze wereld, waarin zoveel beweging is, als christen vast te staan? Nou, dat staat bijvoorbeeld. Ik zal een paar teksten daarvan opslaan met u. Als u kijkt in 2 Korinthe 1, vers 24. 2 Korinthe 1, vers 24. Er staat in vers 24. Niet dat we heerschappij voeren over uw geloof. Dat heeft met zijn positie te maken in de Korinthe-gemeente. Nee, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Want door het geloof staat gij vast. Door het geloof staat gij vast. Vaststaan. Zo ontzettend belangrijk. Ook een heel belangrijk thema in het Nieuwe Testament. Als u in de Filippenzenbrief kijkt, als u kijkt naar het vierde hoofdstuk van de Filippenzenbrief, het eerste vers. Dus in het geloof vaststaan. Niet in het gevoel, niet in de ervaringen, maar in het geloof. Gevoel en ervaringen kunnen soms heel wisselend zijn. Maar het geloof is de vaste zekerheid, staat er ook in Hebreeën 11. Hè. Het geloof is de zekerheid van de dingen die je niet ziet. Hè, geloof biedt vastheid. En dat staat ook in hoofdstuk 4 van Filippenzen, het eerste vers. Daar staat: daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast. En dan staat het niet in het geloof. Het heeft natuurlijk heel veel met elkaar te maken. Staat alzo vast in de Heere. Vaststaan in de Heere. Blijf in de Heere. Nou, we hebben nog een tekst. En dat kunt u vinden. Iets verderop in de 2e Thessalonicenzenbrief. In 2 Thessalonicenzen 2. Wat zeg je? Ja, goed hè. Ja, ik had vers 5 op, vers 15. Er staat in vers 15 van 2 Thessalonicenzen 2, zo dan broeders, staat vast en houd u aan de overleveringen die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn. Weet je, je kunt soms heel onstabiel worden in je geestelijk leven, als er van heinde en ver allerlei wind van leer op je afkomt. De ene keer is het, de golf van John Wimber. De andere keer komt de golf uit Toronto. En de andere keer komt de golf van, nou ja, noem het maar op, hè? Dan is het ineens, iedereen moet het gelezen hebben van Rick Warren, hè? En dan krijgen we dat weer over ons heen. En dan krijgen we van Nicky Gumbel van alles over ons heen. En er komt van alles naar je toe. En hier in het 15e vers staat vast en houdt u aan de overleveringen. Dan kun je op een gegeven moment zeggen, ja, doe niet zo traditioneel. Of doe niet zo behoudend. Nou, ja, en ik denk toch dat het juist in deze tijd, als je dat leest in de Bijbel en vooral in het boek Openbaring, waar heel duidelijk staat, hou vast wat je hebt. Hou vast wat je hebt. Want voordat je het weet, laat je het los en dan kom je terecht in gemeentemanagement. waar het gaat over de organisatie, waar het gaat om allerlei dingen, terwijl de verkondiging van het woord niet meer aan, zijn, ja, aan het recht komt. Hè? En hier staat heel duidelijk van, leg het naast je neer, hè, en houd vast aan de overleveringen. Ik ben aan de ene kant zo ontzettend dankbaar dat ik in de basis van mijn geloofsleven heel veel te maken gehad heb met broeders als Johan van Oostveen, een van de oprichters van de Evangelische Omroep. Ik heb met Albert Ramaker allerlei bijbelstudiedagen georganiseerd en gehouden. Ik heb heel veel met Jacob Kuin-Haneveld opgetrokken. En mijn vader. En met Jan Kits heb ik heel veel in het begin, toen ik voor het zoeklicht schreef, opgetrokken. En met Dominee Mietes. En dat waren allemaal van die hele betrouwbare, fundamentele broeders in de gemeente van Jezus Christus. En dan denk ik van, het klinkt misschien heel gek, maar daar houd ik me maar een beetje aan vast. En dat staat ook zo mooi in de Bijbel. En let op het einde van hun wandel. En houd hen in ere. En weet je, vooral in de laatste tijd komt er van overal vandaan, van alles en nog wat op je afvliegen. En dan zegt de Bijbel heel eenvoudig, hou nou maar vast aan dat wat je overgeleverd is. Dat is de veiligste weg. Dat is niet je hoofd in het zand steken. Echt niet. Maar dat is wel een hele veilige, goede weg. Juist in deze tijd met zo ontzettend veel verleiding en verwarring. Komt misschien heel saai over, denkt u misschien. Maar ik denk toch dat dit hetgeen is wat de Bijbel ons leert. En dan staat er nog één, zo'n tekst over dat vaststaan. Want er zijn heel veel mensen die zo labiel worden, omdat ze van alles en nog wat heel mooi vinden en heel interessant vinden en erachteraan rennen. En voordat je het weet is het ook weer voorbij. En dan liggen ze soms met hun geestelijk leven in puin, blijven ze over. Nou, in de eerste Petrusbrief, het vijfde hoofdstuk, wordt ook ditzelfde genoemd. Het staat in 1 Petrus 5, als je kijkt in vers 9, daar wordt gesproken over de tegenstand, de duivel die rondgaat als een brietende leeuw. En dan staat er, wederstaat hem vast in het geloof. Om nog even terug te komen op net wat Albert even opmerkte, daar staat niet val hem aan en overwin hem. Nee, daar staat wederstaat hem, vast in het geloof. Nou, daar staat hier in het 12e vers, door Silvanus, die naar ik meen voor u een betrouwbaar broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen en te betuigen dat dit de ware genade van God is en daarin moet gij vaststaan. Vaststaan in de genade van God. Dus als Paulus zegt, als ik nou straks kom, zorg er dan voor dat gij vaststaat. Dat er een degelijkheid is en dat je echt stabiel bent als gemeente in de Heer. En dan het tweede wat hij zegt in dat 27e vers van Filippenzen 1. In eerste plaats dat gij vaststaat. In de tweede plaats, in één geest. In één geest. Wat betekent dat in één geest? Er staat, misschien goed om dat vers even bij op te slaan in 1 Korinthe 12. In 1 Korinthe 12 vers 13. Een heel bekend vers. Het enige vers in de Bijbel dat uitlegt wat de doop met de Heilige Geest is. Of de doop in de Heilige Geest, of de doop door de Heilige Geest. Er staat in 1 Korinthe 12 vers 13, want door één geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen, En allen zijn we met één geest gedenkt. Hier wordt een heel duidelijk verschil gemaakt. Joden en Grieken. Qua cultuur is er geen groter verschil dan Joden en Grieken. Het is zo mooi dat we in de geest tot één lichaam gedoopt zijn. Daar wordt hier ook niet alleen een cultureel of een nationaal verschil genoemd, maar ook een maatschappelijk verschil. Daar staat ook, het zij slaven, het zij vrijen. Ook in die tijd was er een enorm onderscheid tussen slaven en vrijen. En Paulus zegt, door één geest zijn we allemaal tot één lichaam gedoopt. En door die geest waardoor we tot één lichaam gedoopt zijn, door diezelfde geest kunnen we ook die eenheid bewaren. Eén in de Heer, door één geest, in één geest. En dan, dat is gewoon ontzettend belangrijk dat wij in die ene geest zijn. En dan staat er met één ziel, dat is het derde wat er staat. Dus vaststaan in één geest, één van ziel. Één van ziel heeft alles te maken met één doel wat we hebben. Ik weet niet of u, nou moet ik mezelf ook een beetje bij elkaar rapen, denk ik, als ik erover nadenk. Maar ik hoop dat u de missie van onze gemeente, het doel van onze gemeente, nog kent. In een veranderlijke wereld willen wij de onveranderlijke trouw, liefde van God verkondigen. Mensen winnen voor Christus en helpen te groeien, zodat ook zij dienstknechten van God mogen worden. Ja? De missie van onze gemeente. Dat is ons doel. En het is zo ontzettend belangrijk dat wij eenzelfde ziel hebben. Eenzelfde doel waarin we bij elkaar komen. En dan als laatste wordt hier gezegd dat we ook bereid zijn om mee te strijden. Dat we niet in de strijd, en hier gebruikt hij letterlijk het woord wat je ook gebruikt bij een sportevenement. Dat je niet op de tribune zit, niet een toeschouwer bent, maar dat je meestrijdt. Er is een strijd gaande. En de Heer Jezus heeft het ook zelf gezegd, wij leven in een vijandige wereld. En de Heer Jezus heeft gezegd, als ze mij gehaat hebben, zullen ze ook u haten. En weet je, natuurlijk, het is vreselijk wat er gebeurt in Noord-Irak. Het is vreselijk wat er gebeurt in Syrië. Het is ook al heel lang vreselijk wat er gebeurt in Afrika. Waar ook christenen in koele bloeden gewoon onthoofd worden. Het is vreselijk wat er gebeurt in Libië. Het is vreselijk wat er gebeurt over heel de wereld. Waarom? Omdat de wereldbeheerser is Satan. En de Heer Jezus heeft gezegd, deze wereldbeheerser, deze wereld heeft mij gehaat en zal ook u haten. En ik denk dat wij daar veel meer van doordrongen moeten worden, wat het leger des heils altijd zegt. Als je je aansluit bij het leger des heils, dan zeggen ze altijd, welkom in de strijd. Welkom in de strijd. En we hebben te maken met een strijd om ons heen. En die strijd, ja, we hebben te maken, wat er ook hier staat, met een tegenstander. Met iemand die tegen ons is. En die ons probeert te vloeren of probeert onbruikbaar te maken. En Paulus zegt hier dat wij niet alleen geloven in het evangelie, maar ook willen strijden voor het evangelie. En bereid zijn om echt achter hem aan te gaan. En bereid zijn om ook te lijden voor het evangelie als de Heer dat van ons vraagt. En dan zegt hij ook heel duidelijk van dat ik vind dat trouwens een hele mooie opmerking. Er staat in vers 28. Ik vind trouwens ook het vervolgen van christenen, of de haat van christenen, tegen christenen, vind ik juist het bewijs dat zij die christenen haten, het helemaal bij het verkeerde eind hebben. Helemaal het spoor bijster zijn. En het bewijs dat die christenen juist op de goede weg waren. Anders zouden de christenen met rust gelaten worden. En daarom zegt hij hier ook, hier in dat 28e vers, hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf. Zij die u haten, juist hun haat en hun vijandschap is een bewijs van hun ondergang. Van hun verderf. En dan staat er direct achter, doch van uw behoud. Hier blijkt heel duidelijk waar de waarheid ligt. Het is het bewijs van hun ondergang en van ons behoud. En dan staat hier heel duidelijk dat het een genade is om voor de zaak van Christus, staat er in de Statenvertaling zo mooi, niet alleen te geloven, maar ook te lijden. En dan zegt Paulus hier zo mooi in dat 30e vers, in diezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. Paulus heeft diezelfde strijd meegemaakt. Hoe begon het in Filippi? Het begon in Filippi met de bevrijding van dit meisje, deze slavin die satanisch bezeten was. Daar begon het mee. Dat meisje werd bevrijd, kon geen voordeel meer opbrengen van haar beheerders. Want dat bracht geld op dit meisje kon de toekomst voorspellen. Dit meisje werd bevrijd van satanische machten. En toen werden Paulus en Silas in de gevangenis gesmeten. Ze moesten lijden, ze moesten lijden voor Christus. En uiteindelijk zie je op een gegeven moment dat niet alleen dat meisje bevrijd werd, maar ook Paulus en Silas werden bevrijd uit de gevangenis. Maar was dat het einde van de vijandschap? Nee, die vijandschap gaat door. Die vijandschap gaat door voor ons als christenen totdat de Heer zijn gemeente thuis haalt. En een van de dingen waarin de Bijbel ook iets zegt, dat is als die vijandschap toeneemt. En we zien dat die vijandschap ten opzichte van de christenen wereldwijd toeneemt. En het is nog een zegen dat wij hier in Enschede nog zo eenvoudig en zonder problemen ons geloof mogen uitdragen. Daar staan we niet bij stil, maar het is een grote, grote zegen. En laten we het doen zolang het kan. Maar het zou zomaar eens kunnen eindigen. En dan? Zijn we dan bereid om niet alleen in het evangelie te geloven, maar ook voor het evangelie te lijden en te strijden. En ik weet wel, Corrie ten Boom die zei, we hebben een treinkaartje pas nodig als we in de trein stappen. We kunnen dat nu nog niet bevroeden hoe dat gaat, maar dan zal de Heer ons dan ook genade geven om voor het evangelie ook te lijden. Naar het voorbeeld van Paulus en Silas. Goed. Nou, tot zover dit stukje.